Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn elkaar te mogen ontmoeten vanmorgen. En inderdaad gaat het vanmorgen om een heel mooi thema. Het thema van de wederkomst van de Heer Jezus. En dit lied is al een beetje een preluderen daarop. Hè? Amen, ja, Heer Jezus, kom. Hè? We bidden samen om de komst van de Heer. Vol verwachting blijf ik uitzien tot die dag eens dagen zal. En wij gaan daarbij lezen in Openbaring 22. Dat is het laatste Bijbelboek, laatste hoofdstuk zelfs. Het zijn de laatste woorden van het boek. We beginnen te lezen bij vers 6 van hoofdstuk 22, Openbaring 22 vanaf vers 6 en dan lezen we door tot vers 21. En hij zei tegen mij, deze woorden zijn betrouwbaar en waarachtig. En de Heere, de God van de heilige profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn dienstknechten te laten zien wat met spoed moet gebeuren. En zie, ik kom spoedig. Zalig is hij die de woorden van de profetie van het boek in acht neemt. En ik, Johannes, ben het, die deze dingen gezien en gehoord heeft. En toen ik ze gehoord en gezien had, viel ik neer om te aanbidden voor de voeten van de engel die mij deze dingen liet zien. En hij zei tegen mij, pas op dat u dat niet doet, want ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders, de profeten, en van hen die de woorden van dit boek in acht nemen. Aanbid God. En hij zei tegen mij, verzegel de woorden van de profetie van het boek niet, want de tijd is nabij. Wie onrecht doet, laat hij nog meer onrecht doen. En wie vuil is, laat hij nog vuiler worden. En wie rechtvaardig is, laat hij nog meer gerechtvaardigd worden. En wie heilig is, laat hij nog meer geheiligd worden. En zie, ik kom spoedig en mijn loon is bij mij om aan een ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn. En ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste. En zalig zijn zij die zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de boom des levens en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan. Maar buiten bevinden zich de honden, de tovenaars, de ontuchtplegers, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder die de leugen lief heeft en doet. En ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om bij u in de gemeenten van deze dingen te getuigen. Ik ben de wortel en het nageslacht van David, de blinkende morgenster. En de geest en de bruid zeggen, kom. En laat hij die het hoort zeggen, kom. En laat hij die dorst heeft komen. En laat hij die wil het water des levens nemen voor niets. Want ik getuig aan een ieder die de woorden van de profetie van het boek hoort. Als iemand iets aan deze dingen toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek geschreven zijn. En als iemand afdoet van de woorden van het boek van deze profetie, zal God zijn deel afdoen van het boek des levens en van de heilige stad van de dingen die in dit boek geschreven zijn. Hij die van deze dingen getuigt, zegt, ja, ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heer Jezus. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Het Bijbelboek Openbaring eindigt met het hoopvolle perspectief van de wederkomst van de Heer Jezus. En het is de Heer zelf die dat betuigt. Want we lezen tot driemaal toe in deze passages. Ik kom spoedig. Zie, ik kom spoedig. Vers 7, vers 12, vers 20. Driemaal dus een identieke uitspraak over de terugkomst van de Heer Jezus. En hij zegt het zelf, hè? Hij zegt het zelf. En dat vind ik zo mooi, dat het Bijbelboek Openbaring daarmee eindigt. Dat de Heer zelf zegt tegen zijn gemeente, ik kom spoedig. En dat correspondeert met het kernvers, wat ik eigenlijk eruit wil lichten vanmorgen. Dat is vers 17, en daar staat dan, de geest en de bruid zeggen, kom. De geest en de bruid heffen dus het lied aan van verlangen naar de wederkomst van de Heer Jezus. Die zal verschijnen als de heiland van de wereld. Die zal verschijnen als de blinkende morgenster. En de wereld die zijn einde nadert. Maar toch niet helemaal, want uiteindelijk gaat het allemaal over in een nieuwe wereld. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Die God laat aanbreken. En de geest en de bruid anticiperen daarop. En ze roepen het als het ware tevoorschijn, die werkelijkheid van straks. En het is een prachtig duet dat de geest en de gemeente samen mogen zingen. Kom! En er is ook een oproep tot instemming en participatie. Laat hij die het hoort ook zeggen, kom. Er zijn tijden geweest dat het mensen buitengewoon kon bemoedigen dat er gesproken werd over de toekomst. De vraag naar wat gaat komen, dat hield mensen dan bezig, fascineerde ze. En in de geschiedenis van de kerk zijn er momenten geweest dat daar een levendige belangstelling voor was. En dat was met name natuurlijk rondom het jaar 1000. 2000 was al veel minder. Was er niet zoveel deining over. Maar ja, nu vanaf, laten we zeggen, half vorige eeuw is er toch wel sprake van een verminderde belangstelling voor deze dingen. Voor de eschatologie, hè, dat is de leer van de laatste dingen. Het eschaton, het einde, het laatste. Nou ja, dat kan de mensen niet meer zo boeien. Iemand als Johan de Heer, die heeft geprobeerd om die belangstelling wakker te roepen. Op grond van Bijbelstudie. En nou spreken we over 100 jaar geleden, toen in 1919, toen heeft hij het zoeklicht opgericht. En hij kwam er door Bijbelstudie achter dat Israël niet had afgedaan. Er was niks van Israël te vinden in het land der vaderen, in Palestina heette dat toen nog. En de kerk was gevangen in een vervangingsleer. En Johan de Heer die bood nieuw zicht op Israël en de terugkeer van het Joodse volk naar het land der vaderen. Maar hij kwam ook met de boodschap van de glorierijke en heerlijke terugkomst van Jezus. En hij zou komen op de wolken van de hemel. En Johannes de Heer vatte eigenlijk zijn boodschap samen in drie punten. Verlossing, vervulling en verwachting. Verlossing, vervulling en verwachting. En om dat laatste, ja, draaide het voor hem vooral, want dat was ondergeschoven. Dat was niet uitgewerkt in de christelijke leer. Het was weggezakt. En daar kwam hij voor op. En de belangstelling die hij daarvoor opwekte, ja, helaas, heeft maar minimaal weerklank gevonden. De toekomstverwachting is als onderwerp helaas onderbelicht gebleven. En ik meen te kunnen opmerken dat de eschatologie in de verkondiging van de kerk er maar bekaaid van afkomt. Predikanten die branden daar liever hun vingers niet aan. Ja, wat moet je erover zeggen? Ze durven het eigenlijk niet aan om daar een preek over te houden. Vuurbang voor speculatieve exegese, zoals ze dat noemen. En de vraag laat zich ook stellen, hoe belangstellend zijn wij er nog als gewone christenen voor, hè? Kerkmensen? Hebben we daar nog interesse in? Hebben we nog een beetje interesse in de toekomst? Dat we een hemelse erfenis hebben, mensen. een hemelse erfenis. En dat de Heer Jezus zijn gemeente tot zich gaat roepen, haar gaat ophalen en laat delen in de heerlijkheid van zijn koningschap. Want wij zullen met hem als koningen heersen, zegt de Bijbel. Maar interesseert het ons nog? Ik denk dat heel veel mensen iets hebben van, ja, laat eens ons pensioen maar eens goed geregeld zijn. Hè? Het pensioenakkoord is er door. Hè? Dat is een hele geruststelling voor heel veel mensen. Nou ja, ik zeg ook niet dat het onbelangrijk is, maar het lijkt net alsof wat de Duitsers noemen het diesseitige, de dingen van deze kant, belangrijker zijn dan de dingen van die kant, het jenseitige. Wij zijn, denk ik, toch meer geïnteresseerd in het hier numaals dan in het hier namaals. En toch is de Bijbel zo onomwonden duidelijk over dit onderwerp. En zonder terughoudendheid wordt over de toekomst gesproken. En aan de orde gesteld, ook in het laatst van de Openbaring. Hè, dat slothoofdstuk, dat is een geweldige apotheose van verwachting en van uitzien naar. En er wordt hier ook een krachtig tafereel opgeroepen. Je zou kunnen zeggen, het is een beurtzang. Hè? Want enerzijds is er het roepen van Jezus. Ja, ik kom spoedig. Hij roept het tot 3 keer toe in dit hoofdstuk. En anderzijds horen we ook dat de geest en de gemeente roepen kom. Aan het adres van de Heer Jezus. Dus enerzijds het roepen van Jezus, het verlangen van hem om ons te ontmoeten, ons op te halen. En ook het verlangen van de gemeente en van de Heilige Geest. Mensen, wat een harmonisch verlangen naar het einde van de geschiedenis. Maar herkennen we het nog wel? En als het gaat om dat roepen van de Geest en de gemeente, moet gezegd worden dat het niet fluisterstil gebeurt. Nee, het werkwoord wat hier gebruikt wordt, dat is een werkwoord dat heeft de betekenis van scanderen, dat heeft de betekenis van roepen. Dat is eigenlijk, moet je je handen aan de mond zetten, dan heb je ongeveer begrepen waar het om gaat. De geest en de bruid zeggen, maar dat is zeggen in de vorm van roepen, kom! En het is maar goed dat wij als gemeente niet om onszelf zijn aangewezen. Maar dat we de hulp van de Heilige Geest krijgen, want ons roepen is vaak zo zwak, zo futloos, zo onhoorbaar vaak. En dan mogen we blij zijn dat we in de leerschool van de Heilige Geest zitten. En het valt ook op dat de Heilige Geest als eerste wordt genoemd. De Geest en de bruid zeggen kom. Dus de Geest gaat voorop, neemt het voortouw en leidt de gemeente daarin zoals de Geest ons namelijk in alle dingen leidt. Dus de gemeente is niet de eerste en de enige die verlangt naar de komst van de Heer Jezus. De gemeente mag de Heilige Geest daarin volgen en naspreken. En het is, zoals een oud lied zegt, de Heilige Geest die in de waarheid leidt, doet aan Gods kerk zijn heilgeheimen weten. We hebben het gewoon nodig, de leiding en de kracht en de inblazing van de Heilige Geest, dat de Geest dat in ons opwekt, het verlangen in ons opwekt naar de bruid. En naar de bruidegom, dat die verenigd worden. De Geest helpt de gemeente als bruid vrijmoedig de bruidegom naderbij te bidden. En wat ik nou zo bijzonder vind, is dat hier staat de Geest nog aan het einde van de geschiedenis. Het laatste hoofdstuk van Openbaring, aan het einde. Maar je ziet ook in de Bijbel, als je teruggaat naar het begin, naar Genesis 1, dat de Geest daar toen ook al was. Want de Geest van God zweefde over de wateren. Bij de schepping is de Geest al aanwezig. En we spreken dan in de theologie over een inclusio. Dus aan het begin is de Geest aanwezig, aan het eind is hij aanwezig en het omvat de loop der tijden. Trouwens ook de metafoor, van, er is al aandacht aan besteed, van bruid en bruidegom is ook heel veelzeggend. Het typeert de verbinding tussen de Heer Jezus en de gemeente. En we vinden die aanduidingen wel veel vaker in het Nieuwe Testament. Net zoals andere aanduidingen, is al gezegd. Maar metafoor van het huwelijk, bruid en bruidegom, Dat is heel, heel bijzonder. Hè? En de Heer Jezus besteedt daar ook een gelijkenis aan. Hè? Die gelijkenis van bruid en bruidegom en de vijf dwaze meisjes en de vijf wijze meisjes heb je dan in die gelijkenis. En de bruidegom blijft maar uit, vertoeft te komen. Ja, en dat geeft dan veel moeilijkheden, want dan raakt de olie op. En ja, die gelijkenis, die metafoor moet ik zeggen, die heeft er wel voor gezorgd dat in de theologie een zekere afkeer is ontstaan voor de term bruid en bruidegom. Vanwege ook de bruidsmystiek van het Hooglied. Allerlei dingen gaan namelijk in het Hooglied ook een rol spelen als we denken aan bruid en bruidegom. Mensen vinden dat soms wat erotiserend in de oren klinken. Maar we kunnen er niet omheen dat die metafoor heel belangrijk is. Gemeente als bruid, een typische benaming voor de gemeente in haar eschatologische gestalte. En de bruid moet zich gereed maken om de bruidegom te ontmoeten. En Paulus noemt de gemeente de reine maagd die voor Christus wordt gesteld. De reine maagd die voor Christus wordt gesteld. En dan vallen woorden als stralend, zonder vlek of rimpel, heilig en onbesmet, dat soort woorden. En als vanzelf komt bij ons de gedachte aan de kleur wit in ons bewustzijn. Want voor velen van ons is toch wel de kleur wit. Toch wel de kleur die ons voor ogen komt als we denken aan de bruid. En laten we maar zeggen, er is in de bruidsmode een sterke voorkeur voor de kleur wit als teken van de reinheid. Ik heb trouwens wel gelezen dat dat niet altijd in de christelijke wereld zo is, want er zijn kerken waar dat toch wel een beetje wat problematisch is. En dan pleit men dan voor pasteltinten en zo. Want het past ons niet om ons te tooien met de kleur wit. Want het is alleen maar voorbehouden aan Christus zelf. Maar goed, een tante van mijn vrouw, die zendeling is geweest, ze is bij de Heer. Maar ze is 40 jaar in het buitenland geweest. En zij, het kenmerkend voor haar was dat ze altijd in het wit was gekleed. Wit, ja, wit. Dat is haar kleur. Witte rokken, witte blouses, witte truien, witte mantelpakjes, witte kousen, witte schoenen en ook een charmante witte haarband. Een andere kleur van haar kleding was er gewoon niet. Altijd was haar verschijning in het wit. En zij drukte daarmee uit dat zij hoorde bij de bruidsgemeente van Christus. En altijd bereid was om hem te ontmoeten, op welk tijdstip van de dag ook. En Openbaring 22, dat droeg ze op haar hart. Dat hier Jezus zegt, zie ik kom spoedig. En dat de bruid en de geest en de bruid, moet er wel de goede volgorde aanhouden, de geest en de bruid zeggen, kom, het is het verlangen om hem te ontmoeten. En zuster Gree, die wij kennen, als een getrouw volgeling in dienst, maagd van Jezus. Al haar dienen was in afwachting van haar heiland, waarvan zij de voetstappen al hoorde in de geschiedenis. Mijn vrouw en ik, we vonden het allemaal zo bijzonder dat zij zo gekleed gingen. En zonder dat er maar één woord viel, was haar klederdracht, als ik het zo mag zeggen, was een sprekend getuigenis van haar verwachting. En vlak voor haar dood kreeg mijn vrouw van haar een nachtjapon, die zij uit haar rijke garderobe aan mijn vrouw afstond. En u raadt het al, de kleur was wit. Ja. En ik ben ervan overtuigd dat de Heilige Geest onze tante Gree, de zendelingen, dit heeft ingegeven, zonder dat er wat haar betreft iets bij was van een dwingend voorschrift voor heel de kerk. Nee, het was haar persoonlijk getuigenis. Want ze wilde dat niet opdringen, want dat was haar niet. Zij was niet zo onbescheiden. En toch deed ze het. Toch legde ze daarmee getuigenis af. Ze leefde met de wederkomst van Jezus. Dat was haar manier van voorbereiden op de komst van de Heer Jezus. Zo diende zij hem in haar leven. Zo stond ze in het leven. Zo ging zij haar weg in het wit. En hoe zijn wij nou voorbereid? Hebben wij iets of zijn we ook totaal geseculariseerd in onze verwachtingen? Nou, stel je voor, ik heb gewoon een idee. Hè? Stel je voor dat ik vanmorgen hier was gekomen. En ik was helemaal gekleed in het wit. Wit jasje, wit broek. Witte schoenen. Witte stropdas. U was ook allemaal gekomen in het wit. Nou, sommige vrouwen die hebben iets wits. Maar als je nou helemaal in het wit... Dan zou dat een signaal kunnen hebben zijn. Hè? Dat zou een voorbeeld kunnen zijn van voorbereid zijn. Maar ja, daar moet je ook heel genuanceerd over denken. Want er is niet alles mee gezegd. Dat wil nou niet zeggen dat we voorbereid zijn op de komst van Jezus. Het zit hem niet in de kleuren van onze kleding. Belangrijker is wat Paulus op een gegeven moment ook zegt. Petrus was dat. In zijn tweede brief aan de gemeente. Zegt hij, met betrekking tot de wederkomst. Dat moet een innerlijke houding zijn. En dan geeft hij dat met een paar woorden aan. Van heilige levenswandel en godsvrucht. Houd dat eens vast. Een innerlijke houding van heilige levenswandel en godsvrucht. En dan zegt hij, beijver u om onbevlekt en smetteloos door hem bevonden te worden in vrede. Onbevlekt, smetteloos, bevonden te worden in vrede. Mensen dus, het is niet een kwestie van de buitenkant. Het is iets van de binnenkant. Hoe ons hart gericht is op de openbaarwording van Gods Koninkrijk in de komst van Jezus als de wederkomende koning. Verwachting is dan ook dat de vreugde van de verlossing, die ons deel is, ons maakt tot volkomen toegewijde volgelingen van Jezus. En zo'n gemeente heeft overtuigende kracht. Zo'n gemeente heeft missionaire waarde. Die mag zo wervend in de wereld staan. Zo'n gemeente mag mensen uitnodigen tot het water des levens. Zo staat hier. Water des levens mogen we ontvangen om niet. Het is voor ons, het is voor anderen. We mogen tot het einde der tijden blijven aandringen bij mensen om te komen tot Jezus, om de levensdorst te laten lessen. Dus het is enerzijds een bieden om de komst van Jezus, maar ook een vraag aan mensen om open te staan dat de Heiland bij hen binnenkomt in hun leven. En dat ze zijn levensvernieuwende kracht mogen ondergaan. Bidden tot de Heer, kom. Het woord kom, dat staat er zo pregnant en zo duidelijk. Maar op dat gebed, de geest en de bruid zeggen kom, staat wel spanning. Want het gaat niet zo gemakkelijk. Want er zijn krachten in de wereld werkzaam die niet stilzitten. Er is een tegenstander die zijn destructieve werk volop aanhoudt. Hij wil namelijk het werk van God dwarsbomen en frustreren. En we weten hoe hij heet en wat hij van plan is en wat hij doet. Hij probeert alles onderuit te halen en tegen te werken. En die tegenstander is de grote tegenstrever van God. En hij wordt niet moe om alles in de strijd te werpen om zijn werk te verstoren. Naarmate de tijd vordert, wordt het steeds heviger en venijniger. Hij haalt alles uit de kast om maar zoveel mogelijk afbreuk te doen aan het goede werk van God. Hij richt zijn pijlen vooral ook op de leiders van gemeenten. In 2015 ben ik gestopt omdat ik met pensioen moest. Ik moest met pensioen, wilde niet, maar moest. En de gemeente vond het ook beter dat er een jonger iemand kwam. Prima. Ik ben opgevolgd, zelfs de volgende zondag, door een jonge broeder, pas afgestudeerd. En die heeft het zo verschrikkelijk voor zijn kiezen gekregen. Door de e-mailcultuur en Twittercultuur. Hij is afgebrand. In minder dan 2 jaar tijd. Hij is al een jaar bij huis. Al een jaar. En ik schrik ook van Alexander. Ik weet niet wat er aan de hand is. Ik hoor dat nu voor het eerst. Eenzaamheid. Wat zit er nog meer achter? Nou, die boze, die weet het al hoor. De leiders. Die moet je het eerst aanpakken. Ja. En ik ben ook een beetje bevreesd voor het feit dat het echt wel heel moeilijk is om leiding te geven aan de gemeente tegenwoordig. Ik denk dat ik moet zeggen dat ik blij ben dat ik het niet meer hoef te doen. Ik heb 40 jaar ben ik voorganger geweest. Ja. En dan zie ik toch iets ook weer terugkeren van wat hier staat, hè? Wie onrecht doet, laat hij nog meer onrecht doen. Wie vuil is, laat hij nog vuiler worden. Wie rechtvaardig is, laat hij meer gerechtvaardigd worden. Wie heilig is, laat hij meer geheiligd worden. Dus er is eigenlijk, zegt de Bijbel in het slot, een sprake van een situatie van een soort van scheiding, hè? Van een tweedeling. Er is een categorie rechtvaardig en heilig, maar er is ook een categorie onrecht en vuil. En de zegen van God die maakt zich breed sinds Pinksteren in de wereld. Die zegen is aan het uitwerken, maar tegelijkertijd voltrekt zich de scheiding der geesten, want dan is er een intensivering van boosheid en gemeenheid en vuilheid. Er gaat dus tussen hen die rechtvaardig zijn en onrechtvaardig zijn, gaat er een scheur lopen. Het is alsof alle remmen op een zeker moment dan los zijn. En steeds duidelijker wordt in de eindtijd bij wie je hoort. Hoor je bij de levensvorst of hoor je bij de vorst der duisternis? En er is een moment dat het kwaad ongebreideld manifest zal worden. En tegelijkertijd zal ook het goede zich kwalificeren en steeds sterker worden. Mensen, er is iets, merk ik, gaande van een farao-mechanisme. Het goede komt eruit. Maar ook het kwade komt eruit. Ja, Israël heeft ermee te maken in Egypte. Farao wilde van geen wijken weten. En ja, het hart van de farao verhardde zich. Maar er staat ook ergens en dat God het hart van de farao verhardde. Dus net alsof dan er iets is van een mechanisme. Maar nou ja, dan moet je het ook maar zelf weten. En je hebt ervoor gekozen. Dan moet je het ook maar zelf weten. Dat geldt dus ook dus voor mensen in deze wereld. Dan moeten ze het ook maar zelf weten. Ze hebben ervoor gekozen. Ik zie er tekenen van. Ik zie de verschijnselen van het grote contrast. Dat allemaal meer zichtbaar wordt. Ik lees het in de krant, mensen. Ik lees over de Hells Angels. En No Surrender. En noem al die organisaties, die motorclubs maar op. Vanuit het verleden waren dat brave mannen en huisvaders die een beetje stoer wilden doen op een motor, die heel indrukwekkend eruit zag. En dat is uiteindelijk geculmineerd, geëindigd in een soort van criminele organisatie, waar dreiging en intimidatie van uitgaat. En het geweld wordt in die clubs verheerlijkt en beloond. Daar staat beloning op. Ik zie het ook terug in de verruwing en de verharding van de samenleving. Het taalgebruik van de sociale media wordt steeds moeilijker om als christen niet zelf ook besmet en geïnfecteerd te raken. Ik las kort geleden in de krant over iemand die werkte bij Facebook. En dat is in Duitsland een groot gebouw met 600 mensen en die op allerlei afdelingen werken. Maar die ene man die zat dan op de afdeling dat die moest beoordelen welk bericht ontoelaatbaar was en welk nog net toelaatbaar was. Filmpjes, boodschappen, beledigingen, lasten, alles kwam aan hem voorbij. Moet het nou verwijderd worden of moet het niet verwijderd worden? En zijn geest werd zo bedorven door vuiligheid en morele drek en abjecte bagger dat hij ontslag moest nemen. Hij kon het niet meer volhouden. Continue strijd om niet in de beerput van narigheid en ellende en ongerechtigheid meegezogen te worden. Ja, er zijn huiveringwekkende dingen die in onze tijd gebeuren. En we hebben misschien zelf ook wel wat meegemaakt. En je moet wel een geweldige optimist zijn om nu nog te kunnen denken dat het allemaal wel goed komt met deze aarde, met deze wereld, met de mensheid. En dat die mensheid alleen maar in positieve zin zich ontwikkelt en vooruitkomt. Dat het crescendo gaat in elk opzicht. Nee, mensen, het gaat niet goed met deze wereld waar de menselijke autonomie zo toeneemt en het platte egoïsme zo botviert. Wij spreken wel eens over al die mensen die van buiten naar binnen komen in Europa, van gelukszoekers, dat zijn vluchtelingen. Die hebben soms heel veel reden om weg te gaan uit hun eigen gebied. En dan noemen wij ze gelukszoekers. Ja. Maar ik denk dat blanke Nederlanders genotzoekers zijn. Die zich wentelen in materialisme. Misschien druk ik me wat sterker uit, maar oké, neem het maar van me. Want er is zoveel mis in deze wereld. Laten we maar om ons heen kijken. Het wordt alleen maar erger. En in de tekst worden allerlei dingen genoemd als de honden, de tovenaars, de ontuchtplegers, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder die de leugen lief heeft en doet. Ja, het gaat naar een culminatiepunt. Het gaat ergens naartoe. Ik zei al, er loopt een scheur door de mensheid. Ja, ik wil niet alleen maar negatief zijn, want ik word ook buitengewoon bemoedigd door wat ik hoorde over een conferentie. Kees van Kralingen, de voorzitter van de Stichting Proclaim, vroeger de Sola Vij Baptisten, die noemde dat, hij had het gelezen of gehoord. Hij zei, in Frankrijk is een conferentie waar 1000 jongeren bijeen waren. En ze waren er niet om te prezen. Ze waren om bijbelstudie te doen. Fundamentele bijbelstudie. Niet om wat te zingen, maar om verlangend. Ze waren verlangend om hun harten te vullen naar meer van de Bijbel. Ze waren onverzadigbaar om meer te leren van het woord. Dus het is niet alleen maar een maalstroom van negativiteit. Nee, gelukkig is er ook die positieve stroom van de mensen die meer geheiligd willen worden, meer gerechtvaardigd willen worden. Want uiteindelijk eindigt het hier ook met, ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Het is de Heer Jezus niet uit de hand gelopen. Ja. Hij is de blinkende morgenster. Wat een troost, wat een uitzicht. Hij houdt de wereld vast. Hij zal ermee tot voltooiing komen. En aan ons de vraag, geloven we dat, gaan we in die stroom van mensen mee, die stroom van gerechtvaardigden, die stroom van heiligen. Geloven wij dat hij in de vastgelopen verhoudingen zal kunnen doorbreken? Geloven wij dat de grote morgen kan aanbreken? Geloven wij dat de Heer Jezus zal terugkomen om de aarde te richten in rechtmatigheid? Want ja, dat is ook zo positief. Zalig zijn zij die zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de boom des levens en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan. Ach, mijn hemel. Fantastisch, fantastisch. Maar er is wel voor nodig dat de kinderen van de Heer zullen volharden. In het kader van die eschatologische verwachting valt het mij op dat in het Nieuwe Testament steeds weer opnieuw die aansporing klinkt: wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. Mensen, dat is gericht aan ons als gelovigen. Wie volhardt tot het einde, zal behouden worden. Want er zit wel een element van verleiding en van de mogelijkheid tot infectie door het kwaad in. En wij kunnen onze kleur wat aanpassen aan onze omgeving. En dan zijn we niet langer meer onderscheidend. En dan vergeten we ook wat Paulus eenmaal heeft gezegd. Van, gij, geheel anders, gij hebt Christus leren kennen. Weten we het nog? En het besmettingsgevaar is groot. We raken zomaar geïnfecteerd. En dan voegen wij ons moeiteloos bij die 150 christenen die wekelijks in Nederland de kerk terug toedraaien. Dan zitten we met elkaar in een situatie dat in Nederland 1 op de 5 kerkgebouwen niet meer functioneert en voor de eredienst wordt gebruikt, maar leeg staat of voor een algemeen maatschappelijk nut wordt gebruikt. Dat laatste is niet zo heel erg, maar het is wel tekenend, want ooit zaten die kerken vol. Ooit werd daar het woord van God gepredikt. En over die verzwakkingen en de uitholling van het christelijke leven in Nederland heb ik een prachtig verhaal gelezen van Oscar Lohuis. U kent Oscar Roas vast wel. Hij heeft een mooi boek geschreven over het christelijk huwelijk. En waarom wachten met seks tot in het huwelijk? Nou, dat boekje dat is daar ook te vinden. Ik kan het aanbevelen. Nou, Oscar Roas, ik schrijf ook in het zoeklicht. Oscar Roas ook. En hij vermeldde in een artikel dat in Amerika ondernemers hadden een keer hele grote kassen gebouwd om daar bomen in te kweken. Men plantte jonge bomen en zorgde voor een ideale situatie, van ideale omstandigheden. Die bomen kregen altijd genoeg water en voeding en men arrangeerde de juiste temperatuur. De hoeveelheid licht was altijd goed en het was alleen maar optimaal. Het was alleen maar zodat die bomen goed recht groeiden enzovoort. Maar op een ochtend kwam er een medewerker van de kassen in een van die kassen en hij zag dat een boom was geknakt aan de stam. Nou, dat kan gebeuren. Maar de volgende morgen waren er meerdere bomen geknakt aan de stam. Uiteindelijk bleek na weken en maanden dat alle bomen successievelijk knakten. Er werd een bomenexpert bijgehaald en hij moest onderzoeken hoe dat nou kwam. En zijn conclusie was: deze bomen hebben te weinig stress meegemaakt. Deze bomen hebben te weinig stress meegemaakt. Een boom die in ideale omstandigheden opgroeit, wortelt niet stevig genoeg, maakt geen stormen mee en geen slagregens, geen droogte en geen hitte. En als een boom dat alles niet meemaakt, dan groeien de wortels niet diep genoeg en dan wordt de stam ook niet dikker door de winden die de boom heen en weer doen gaan. De bomen in de kas, zo was de conclusie, hebben een te fijn leven gehad. Ze kenden alleen maar een comfortabel bestaan. Hebben niet lijden meegemaakt of droogte ervaren. Ja, dat kan ook gebeuren met christenen. Ze knakken omdat in de windvrije kassen alleen maar ideale omstandigheden zijn. Ze knakken omdat ze geen tegenstand kennen, geen vervolging. Ze hebben niet hoeven te lijden en te strijden. Ze hebben ook niet weten te volharden. En dan kan er een situatie optreden van verslapping en verwekelijking op. Wij zijn misschien wel van die kastchristenen geworden. Opgegroeid met alle gemakken van het leven in een welvaartsmaatschappij. Nederland is het gelukkigste land van Europa zo'n beetje. Het rijkste land misschien ook nog wel. Hoe waar is het voor ons? Alleen wie volhardt zal behouden worden. Mensen, ik hoop dat we hier bij elkaar zitten als mensen die weten waarvoor ze gekozen hebben. En die weten ook dat Jezus voor hen gekozen heeft. En dat dat onze drijfveer is. En soms denk ik wel eens, zouden wij ook niet baat hebben bij een beetje vervolging. Ja, ik durf het niet te zeggen. Niet hardop te zeggen. Maar ik zeg het toch. Ik zeg het toch. En nee, ik zit er niet op het wachten, echt niet. Echt niet, ik zit er niet op het wachten. Maar het zou misschien voor ons allemaal, 150 mensen per week, hè, die draaien in Nederland de kerken de rug toe. En hoeveel zijn hier niet in de laatste paar jaar ook verdwenen? Ik weet het niet. Ik opper maar wat, hè? Ja. Alleen wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. Staat een aantal malen in het Nieuwe Testament. Er is een dag waar al wat leeft al lang op wacht. Een dag van blijdschap. Als heel de schepping wordt bevrijd. Nou, op die dag wachten wij. Op die dag hopen wij. En dat is waarom wij bidden als gemeente, samen met de Geest. De Geest die in ons hart woont, die ons leidt, ons onderwijst. Samen met de Geest bidden wij om de komst van Jezus. Kom, Heer Jezus. Amen.